Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Ik ging even tellen. Ik heb iets van 22 mensen gedate vorig jaar. En dat ging nooit verder dan 3 dates.
Nou, ik heb laatst even teruggerekend voor een vriendin. Ik heb in de afgelopen 2 jaar wel echt meer dan 40 eerste dates gehad.
Ik heb net een documentje getypt ter voorbereiding met de voor's en tegens van daten op dit moment. Ik kwam op 1 voordeel en op 20 nadelen.
Ik heb gewoon 10 dates in de planning staan in de komende 2 weken.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij is Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Niemand vindt daten echt leuk.
Nee, echt niemand.
En toch lijkt iedereen erdoor geobsedeerd. Er zijn meer dating apps dan ooit waar we meer tijd op spenderen. Hoe kan dat? Vandaag onderzoeken we waarom we zo'n probleem hebben met single zijn. Maar eerst de actualiteit. Gefeliciteerd, Doortje Smithuizen.
Dankjewel.
Het is de dag van de opname. Je bent 32 jaar oud geworden.
Oh my god.
En je hebt jezelf gisteren een nieuwe podcast
ik
gedaan.
Ik heb mezelf een nieuwe baan gegeven. Ja. Ja.
Ik ja, heb inderdaad. Die op jouw verjaardag. Ik zat hem te luisteren. Dit was ook zo'n moment dat je elkaar te veel ziet. Ik was hem op weg naar jou ophalen aan het luisteren.
Ja, heel mooi.
Ik werd er. Weet je wat? Een goede interviewpodcast. Daar word ik heel rustig en
ja, dat zei je.
Zen van.
Oh, wat goed.
En dat gevoel had ik er heel erg bij.
Oh, wat fijn.
Ja, ik vond het heel fijn, rustig gesprek. Ik vond haar ook heel leuk.
Hanneke, en, ja.
Ja.
Ja, ik ben er ook wel echt. Dankjewel. En ik ben er ook wel echt heel blij mee. Dat is gisteren inderdaad voor de eerste dag online. Dan krijg je toch wel zo'n. Dat zei ik ook vanochtend tegen jou. Van wij maken nu deze podcast toch alweer 1,5 jaar of zo.
Nou,
hoe vaak krijg je nog een reactie? Nee. Maar ik kreeg gisteren echt veel goede reacties. Dat was echt heel tof.
Ja.
En dat vond ik dan ook wel leuk. Bijvoorbeeld nu vanochtend kreeg ik iemand van. Ik vond echt een hele mooie aflevering met Hanneke Groenteman. Wel zwaar teleurgesteld dat Nina Pierson de volgende gast is. Toen dacht ik, nu wordt het interessant. Want ik vind dat juist leuk. Dat het niet alleen de Hanneke Groentemans en de Sunny Bergmans van deze wereld, maar ook de Nina Pierson's en de Faya Lauwens interview. Ja, en ik vond dat interview met Nina ook echt heel leuk. Dus ik heb eigenlijk.
Wanneer komt die met Nina uit?
Maandag. Het is elke maandag.
Ja, precies.
Aanstaande. Ja, dus. Maar goed, dus ik heb nu alweer helemaal zin dat die persoon die zo kritisch is, dat interview luistert en dan laat horen wat ze ervan vond.
En kleine reminder. Omdat jij jarig bent, hebben we nog steeds die
we hebben een speciale birthday korting.
Podimo.nl/VSR. Als je daar naartoe gaat, dan krijg je de eerste 60 dagen van jouw Podimo abonnement helemaal gratis.
Helemaal gratis. Nou, en binnen die 60 dagen heb je die serie van mij ook wel uit.
Precies.
Dus, Oké, next. Om even in de vrouwelijke hoek te blijven. Ik ga heel lekker op de mob wife.
Ja.
Trent, had jij deze al gezien?
Soprano core.
Ja, Carmella core eigenlijk. Zo grappig hoe dat dan weer in modeland. Oké, er is nu dus een nieuwe trend en dat is de mob wife aesthetic. Ja. En dat is dus iedereen ziet eruit zoals die vrouwen eigenlijk uit de Soprano's.
Ja.
Dus grote bontjassen, van die Gucci zonnebrillen, glitter, van die Prada hakken, weet je wel, die halve hakken. En wat ik ook interessant vind, is dat het ook weer een soort, zoals met die. Nou ja, met dat quiet luxury natuurlijk. Daar heb ik ongeveer mijn hele vorige jaar nog een baan als duider aan gehad. En nu de mob wife trend heeft dat ook wel in zich. Want ik zag dat nu alweer op Harper's Bazaar of zo. Dat er ook alweer discussies zijn over de mob wife. Want dat zou een soort van. Ja, wat je ook een beetje hebt met Kitty Herwijer noemde dat laatst dat selectief seksisme. Mm-hmm. Dus dat. Er een beetje het idee is van dat twee maten meten. Dus als Jackie Kennedy bijvoorbeeld luipaardprint draagt, is het chic en cool.
Ja.
Maar als bijvoorbeeld in Nederland de Veerkampjes of zo, of Betty Bart luipaardprint dragen, dan is het ordinair. En dan is het weer niet mobwife aesthetic.
Ik had dit een beetje met Jeremy Allen White en de Calvin Klein viral.
Wat is er nu weer met Jeremy Allen White?
Nou, gewoon die hele objectificatie.
Dat is die gast van de Bear.
Ja, dus die gast die in zijn onderbroek, die gewoon
jij
super
afgetrend. Jij vond dat zo irritant.
Ja, gewoon meer, dat vond ik nou een soort selectief.
Selectief wokeness. Of zo.
Ja, dit, als dit een vrouw, als je die op die manier objectiveert.
Ja, nou dat was letterlijk zo met FKA Twigs.
Ja, maar dat was veel artistieker.
Ja,
dat was
een hele vette shoot.
Ja, en zij, dat is gewoon kunst. En dit was gewoon een soort soft porno.
Ja.
Weet je, dat is heel anders. En dit was, hier stonden alleen maar reacties onder van... Yes, chef.
Ja, maar dit is zo grappig. Want nu heb je hem toch de actualiteit ingecatapulteerd. Je hebt het al een paar keer geprobeerd. Maar Timo en ik hebben net iets van... Wat maakt het uit? Waarom is het erg dat hij in zijn onderbroek op een ad staat?
Nou, omdat ik dat dus... Dat vind ik Kitty Herwijs' punt van selectief feminisme.
Seksisme.
Selectief.
Nou ja, haar punt was vooral dat bijvoorbeeld... waar we het ook over hadden vorige keer. Bijvoorbeeld over die misogynie online en zo. Dus dat als mensen... bijvoorbeeld als Kaag of Halsema heel veel haat over zich heen krijgen, dan is iedereen heel verbolgen daarover en vinden dat heel erg. Maar bijvoorbeeld iemand als Barbie uit O.O. Gerso, die heeft dusdanig veel haat over zich heen gekregen dat ze zelfs een suïcidepoging heeft gedaan. En daar hoor je eigenlijk nooit over uit feministische hoek. En dat zit ook een beetje in die mobwife trend. Zo van, een mobwife trend is leuk als je zeg maar... Als je zeg maar Dua Lipa bent. Maar als je daadwerkelijk een mobwife bent, is het minder vet.
Zolang het aspirationeel is, verdedig je het.
Zolang het ironisch is of zo. Ja. Dus Carmella appropriation.
Precies,
eigenlijk.
Het is mobwife.
Ik maak me helemaal klaar voor een jaar over deze trend te plaatsen.
Talkshows.
Ja.
Kunnen gewoon bellen.
Bel me.
Ja.
Ik was ook heel benieuwd wat jij vindt van deze trend in New York, denk ik. Ik heb het uit New York Magazine. De Mental Health Day. Mogen jouw kinderen wel eens thuis blijven omdat ze zich gewoon, omdat ze het gewoon even niet voelen?
Ja, maar kijk, dit is natuurlijk heette het vroeger gewoon schoolziek.
Ja,
schoolziek. Dat heet nu Mental Health Day.
Ja.
En dat wordt dan een soort van, daar wordt een ding van gemaakt.
Mm-hmm.
Ik heb dat stuk ook gelezen.
Ja.
Ik denk dat, ik was eigenlijk best wel, want in het stuk wordt de take gemaakt.
Ze beschrijven dus dat, het is sowieso best wel een TikTok trend. Dus dat ouders op TikTok zetten van, I could tell my son needed a mental health day. En dan zie je zo'n jongetje zo uit het raam staren. En daarna zie je zo'n moeder dat kind meenemen naar Dunkin' Donuts en Starbucks en weet ik veel.
Dat ook gaat posten.
Ja, ja, en dan gaan mensen helemaal van, this saves lives en zo. Mensen zijn daar heel positief dan. Het gaat heel hard op TikTok. Maar hebben ze dus ook een onderzoek gedaan onder 1000 Amerikaanse ouders. En 56 daarvan laten hun kind dus thuis blijven als ze zeggen van, ik voel me overprikkeld of ik voel me...
Nou ja, kijk, ik zou op zich, als mijn kind dat aangeeft, dat is wel eens gebeurd. Dat is gewoon, dat ze het echt niet voelen of zo. Mm-hmm. Ja, prima als ze dan een keer een dagje vrij maken. Maar ik zou dat niet soort van stelselmatig doen.
En je zou het ook niet op TikTok zetten misschien.
Dat sowieso niet. Echt walgelijker kan niet. Dat je ook je kind gaat filmen terwijl die zo depressief uit het raam zit te kijken. Van, hoe haal je het in je fucking hoofd? Als je het zo... Want dat is het punt wat dat stuk volgens mij maakt. Als je er een soort concept van maakt, dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy voor die kinderen. Je
nou,
gaat
precies.
Eigenlijk school framen als een plek waar het onveilig is.
Nou, dat zeiden dus ook... Er kwamen dan in dat stuk op New York Magazine een aantal psychologen aan het woord. Die zeiden ook van, dit is zo contraproductief.
Precies.
Want kinderen hebben dan eigenlijk gewoon geen zin om naar school te gaan. Misschien omdat daar iets speelt of weet ik veel. En dan hou je dat kind ernaar thuis, waardoor ze nog minder zin hebben om naar school te gaan.
Dus geef je kind gewoon, als die school ziek is, een keertje vrij.
Ja.
Maar je gaat niet zo op die manier framen.
En haal gewoon na school die Dunkin' Donuts of whatever.
En haal die telefoon in je zak als dit kind depressief uit het raam zit te kijken. Sla een arm om hem heen.
Zo, nou, iedereen weet weer wat hij moet doen.
Goed nieuws heb ik. Goed nieuws voor Gen Z'ers.
Vertel.
De millennial, ja, dus zeg maar de wens om een huis te kopen is voor heel veel millennials natuurlijk gaandeweg de afgelopen jaren verdampt.
Nou, de wens is er nog wel, maar de mogelijkheid...
De wens is helemaal niet verdampt.
Ik stond laatst weer in een soort huis. Dat was een opknappertje, weet je wel. Nou, ik dacht echt, zou gewoon een jaar en een trauma verder zijn. Ja.
Ja. Ik las een stuk wat ging over de Amerikaanse huizenmarkt. En knoopte twee punten aan elkaar die best wel leuk zijn. Dus waar boomers en Gen Z'ers, die elkaar natuurlijk vaak een beetje in de weg zitten en haten. Maar elkaar heel lekker kunnen vinden. Namelijk, boomers worden oud. Die gaan dood op een gegeven moment. En wat mensen met huizen in hun bezit doen voordat ze dood zijn, vaak, is kleiner wonen.
Mm-hmm.
Dus of ze gaan dood en dat huis komt te koop, of ze gaan kleiner wonen en dat huis komt ook te koop. En omdat er best wel sprake is van een vergrijzing, gaat die huizenmarkt dus veel meer aanbod krijgen. Want als je kijkt naar hoeveel huizen of hoeveel waarde in de huizenmarkt in Amerika in bezit is van verschillende generaties, dan heb je boomers bezitten 19 triljoen aan real estate.
Dit is in Amerika?
Ja, Amerika. Ja. Gen Xers 14 triljoen en millennials 9 triljoen.
Dus wat is een triljoen? Is het een miljard?
1000 miljard.
Oh my god.
Een triljoen is een 1 met 18 nullen. Dus ik geloof een miljoen tot de derde macht. Dus echt een ongelooflijk bedrag. Ja, we moeten gewoon alleen maar kijken naar 19, 14 en 9.
Ja, ja, ja.
Dus verreweg de meeste real estate is in bezit van boomers. Mm-hmm. Die gaan dood of zijn kleiner aan het wonen. Er komt heel veel aanbod. Dat noemen ze de silver tsunami.
Ja.
Heerlijke, heerlijke term.
Zin in. Ja.
Ja. Dat gaat gebeuren. Dus dat aanbod gaat stelselmatig groter worden. Precies op het moment dat Gen Z'ers in hun prime huizenkoopfase gaan zitten. Dus dat wordt een heel fijn moment.
Maar maar mag ik dan even namens de millennials zonder koophuis zeggen? Waar blijven die?
Nou, die kunnen dan ook een huis kopen natuurlijk. Maar het is meer qua momentum komt het gunstigst uit voor de Gen Z'ers. Omdat zij dan in hun early 30s zijn.
Ja.
En dan kunnen zij eigenlijk precies in die fase, wordt die markt overspoeld met aanbod.
Maar denk je dat ik hier nog nooit over na heb gedacht?
Wat?
Dat dit is hoe het zal gaan.
Ja, dus je moet nog even geduld hebben. Ja. Je bent vandaag 32 geworden. Geef het nog een jaar of...
Ik ben weer geen Gen Z'er meer. Kunnen we niet zeggen. Nou goed.
Maar ik vond wel een mooie paar datapunten leuk aan elkaar geknoopt.
Ja, prachtig.
Ik heb nog een tip.
Leuk.
Een account. Een obscuur account. Heb ik al lang niet gedeeld.
Nee, het wordt tijd dat je weer een... Oh, maar deze heeft al veel volgers, zie ik.
Ja, maar het is wel een soort niche,
okay,
vind ik. Het is een man die ongelooflijk veel verstand heeft van leer.
Ja.
En craftsmanship op dat gebied. En wat hij doet, is dat hij filmpjes maakt waarin hij tassen, voornamelijk accessoires van high fashion huizen.
Ja. Leatherware of zo noem je dat.
Ja, precies.
Ja, ja.
Dat hij dat uit elkaar gaat halen.
Ja.
En dat hij dan een soort oordeel geeft over of het daadwerkelijk goed is.
Yo, ik vind dit zo slim bedacht.
Het is het is heel leuk om naar te kijken. Ja. Want hij kan ook nog leuk vertellen. Dus hij heeft het niet alleen over het product. Maar hij zegt ook van, nou, dit is...
Maar snijdt hij het echt door?
Ja, hij gaat het echt zo losmaken. En dan laat hij alle details zien. En bijvoorbeeld, een voorbeeld die kunnen we delen van Jacques Mus.
Ja.
Die haalt hij dan uit elkaar. Maar hij vertelt wel eerst van, nou, het is ongelooflijk knap wat deze man doet. Want hij is een marketinggenie. Dus het is niet dat hij alleen
hij
maar
heeft
op dat product
voor het product.
Hij heeft respect voor het merk. Maar hij laat dan wel zien dat het echt een verschrikkelijk slechte tas is.
Ja.
Wat denk jij dat het allerbeste tassenmerk is wat er bestaat?
Wow, wat een leuke vraag. Ik heb een Celine tas, ik zeg Celine.
Nee, het is Goyard. Dat ze, ken je dat?
Nee.
Het lijkt een beetje op Louis Vuitton. Ik schop nu waarschijnlijk... ik beledig nu van allemaal mensen, denk ik. Maar het is een heel mooi klassiek koffermerk.
Oh,
eigenlijk.
Met een Y.
Ja, G-O-Y-A-R-D. En daarvan zei hij echt van... Nou, dit is echt next level craftsmanship.
Oké. Is het duur?
Ja.
Even kijken hoor.
Ja, het is heel duur. Nee, het is zo duur dat de prijzen niet genoemd worden.
Maar weet je hoe duur ongeveer?
Ja,
wacht even.
Duizenden.
Price Goyard bag. $3000. €3000.
Ja, dus een Goyard tas kost een paar duizend, paar duizend euro. Dus het is ongelooflijk duur.
Ja, maar zo'n Goyard tas kost €3000. Dat is krankzinnig veel te veel, belachelijk veel geld. Mm. Maar bijvoorbeeld zo'n Hermes tas of zo kost gewoon 30.000.
Ja.
Doet hij die ook?
Ik weet eigenlijk niet. Ja, waarschijnlijk heeft hij die ook wel gedaan. Ik heb niet alle films gekeken. Maar
hoge productiekosten.
Precies. Inderdaad, hoe doet hij dat? Ja. Volgens mij koopt hij ze vintage. Dat de kosten in ieder geval iets gedrukt zijn. Maar het is in ieder geval gewoon best wel leuk om ja, wel de vet, waarde hoor. Van marketing ja. ook te bekijken. Ja, goed, in een hele letterlijke vorm.
Zetten we in de nieuwsbrief.
Precies. Oké, jij gaat ons verblijden met... Het is, ik ben trots op je. Je gaat wat meer van Doortje Smithuizen weer
ja,
geven.
Ik volg jouw advies ja. natuurlijk op. Dus ik ga straks beginnen met een anekdote over mijn eigen dateleven. Die ik nog niet aan jou verteld.
Nee, dus...
Op aanraden van Timo. Want dan komt het rauwer binnen. Alles is over nagedacht hier.
Maar eerst naar de sponsor.
Naar de eerste sponsor. Ja, veel Nederlanders zijn natuurlijk bezig met duurzame keuzes maken. Zeker onze luisteraars. We eten vaker vegetarisch. We reizen liever met de trein en met de vliegtuig. We kopen lokale producten, et cetera. Het zijn allemaal dingen die je kan doen. En die bespreken we ook in deze afleveringen. Maar ja, wat is nou nog een impactvolle stap die je kan zetten in de strijd tegen klimaatverandering? Dat is, nou, je raadt het nooit, bankieren. Uit onderzoek blijkt dat bankieren bij een groene bank heel veel impact heeft. Want de financiële sector is met haar investeringen natuurlijk in onder andere ontbossing en fossiele brandstoffen een belangrijke aanjager van de klimaatcrisis. Hebben we het ook over gehad natuurlijk toen we de aflevering hadden over pensioenen en pensioenfondsen. En uit onderzoek blijkt dat Nederlandse financiële instellingen 1,3 keer meer uitstoten dan de hele Nederlandse economie bij elkaar.
Dat is wel echt statistiek.
Heel erg veel. Ja.
Even, dit is een onderzoek van Profundo in opdracht van Milieudefensie. Misschien goed om erbij te vermelden. Heel veel van die financiële instellingen rapporteren niet over een deel van die uitstoot van de bedrijven die ze financieren. En Triodos Bank is daarbij een uitzondering op de regel qua transparantie. Triodos Bank laat precies zien welke partijen het financiert. En zo weet je als klant helemaal zeker dat je geld gebruikt wordt voor goede verandering, positieve verandering. Start met fossielvrij sparen bij Triodos Bank. En als je benieuwd bent wat Triodos Bank wel of niet financiert, of hoe Triodos Bank een fossielvrije economie stimuleert, ontdek het dan via triodos.nl/VSR. Een spaarrekening openen is gratis en je hoeft er geen andere rekening te hebben bij Triodos Bank. Die spaarrekening is eenvoudig te openen via een app. En je ziet de impact van het spaargeld in de app. Bijvoorbeeld hoeveel CO2-uitstoot is vermeden, of hoeveel biologische maaltijden jouw spaargeld mogelijk maakt.
Beetje zoals als je stopt met roken, dat je ziet hoeveel sigaretten je al hebt bespaard.
Inderdaad. Echt een goede, een positieve nudge.
Geweldig.
Drum rolls, please.
Oké, okay, here we go. Ik zat een keer in een restaurant. Tot nu toe niks geks aan de hand. Ik zat daar met een vriendin en er zat een groepje mannen verderop in het restaurant. Bleken mijn vriendin te kennen.
Okay.
Nou, dus op een gegeven moment, zoals dat gaat, we gingen bij elkaar zitten. We raakten aan de praat en er was één man bij. En daarvan zei mijn vriendin dus al van, die is vrijgezel. En dat vond ik echt een leuke man. Serieus. Daar heb ik toen buiten even een sigaretje mee gerookt. Dacht ik, wat een leuke vent. Nou, de volgende dag krijgt mijn vriendin een appje van desbetreffende man. Wat leuk om jullie te zien. En nou, ook wel erg onder de indruk van jouw vriendin. Ja. Zou ik haar nummer mogen?
Ja.
Ik dacht gewoon, wow.
Wat
dit,
zei jij?
Dit is hoe het gaat. Ja, ik zei, geef het, natuurlijk. Ja. Deze jongen appt mij. Nou, we beginnen een beetje te appen.
Hoe lang zat er tussen dat jouw nummer gegeven werd? Het
ging allemaal heel snel. Ging echt binnen een half uurtje of zo. Ja, ja.
Dat is ook een goed teken.
Nee, dus we beginnen te appen. Was heel leuk. En nou, ik dacht natuurlijk wel een beetje van, waar gaat het heen? En toen zei hij op een gegeven moment van, luister.
Ja, je had geen flauw idee waar het heen ging.
Nou ja, nee, dit ging ik toen horen al vrij snel. Zei hij namelijk van, luister, ja. Waar wil jij in godsnaam naartoe? Ik zei dus van, luister, ik vond het echt heel leuk om je te ontmoeten. En het lijkt me heel leuk om je nog een keer te zien. Maar ik ben met iemand aan het daten. Dus mag ik jou dan daarna appen?
Hij zat in een situationship?
Hij was in een situationship en hij zei van, mag ik jouw nummer bewaren voor na de situationship?
Wow. Had jij dan dat je zo puntje, is Doortjes aan typen? Oh nee, toch weer niet.
Doortjes gestopt met typen. Doortjes stopt even met typen op zo'n moment.
Laat hem even op zich inwerken.
Nou ja, ik,
wat zeg je dan?
Nou, ik zei eerst niks, want ik ging natuurlijk eerst al mijn vriendinnen appen van, what the fuck?
Ja.
En toen zeiden eigenlijk al mijn vriendinnen van, oh ja, nee, dit is heel normaal hoor. Dit doe ik ook. Ja, en zelfs vriendinnen zeiden, oh, dit vind ik echt heel goed. Dat hij zo eerlijk is. Ja. En dat hij niet met twee mensen tegelijk gaat daten. Dus ik was eigenlijk gewoon. Nou, dus ik heb uiteindelijk maar iets teruggehad van,
Nou, oké. Oké, of zo. Nee, ik zei van ja, prima. Ja.
Maar, en was het gesprek toen afgelopen?
Ja, eigenlijk wel. Oké, tot ziens. Toen appte hij dus, echt een paar maanden later. Sta je er nog voor open.
Wow.
En ik dacht toen inmiddels van, ja, kennelijk is dit hoe het gaat. Dus ik zou... Ja, oké, weet je wel. Dus toen gingen we op een date.
Mm-hmm.
En dus hij stelde dan ook wel meteen een plek voor en een avond.
Mm-hmm.
Best wel specifiek ook.
Ja.
Ik mocht uit twee cafés kiezen en was echt zo'n window. Dus van 7 tot 9 gingen we iets drinken, 's avonds op een woensdag.
Okay. Hij had ervaring.
Precies. Ja. En toen kwam ik daar ook en... Aan alles voelde je gewoon, ook aan hoe die afspraak, dacht ik, jij doet dit vet.
Ja. En noem me even een paar details waardoor je dat voelde.
Nou, alleen al dat café. Ja. Het was echt zo'n heel vaag café, weet je wel, waar je ook niemand tegenkomt. Dus ik dacht van, volgens mij zit jij hier gewoon elke week met een chick.
Wat voor café was het?
Ja, dat zeg ik niet. Ik wil daar zelf misschien nog een keer. Ja. Nou, en gewoon hoe het gesprek ook ging. Het vond bijna een soort sollicitatie. Ja. Heel snel meteen vertellen over zijn jeugd en zo. Dat ik zat van, oké, ik hoef niet per se meteen te weten over je moeder. En.
Mm-hmm.
Nou, en toen was het ook klaar. Het ging dus weer naar huis. Toen appte hij ook meteen hoe hij het had gevonden. En dat hij wel open stond voor nog een date.
Ja, ja.
Ik dacht echt van, jezus.
Het in een soort CRM-systeem klaar stond. Van...
Ik weet niet wat een CRM-systeem is.
Ja, dat is het geautomatiseerd. Dat bijvoorbeeld van app doortje na 30 minuten naar
je bent door naar de volgende.
Ja, precies.
We willen graag nu dat je zo'n assessment gaat
doen. Stemming, positief.
Zo voelde het heel erg. Nou, dus ik had zoiets van... En nog steeds was ik een beetje van... Ja, ik vind het allemaal een beetje raar. Maar ook omdat het al mijn vriendinnen...
Ik vind jou heel coulant in deze situatie.
Ik ook. Ja. Nou, dus toen ook omdat al mijn vriendinnen ook zeiden van... Ja, nee, dit is echt hoe het gaat. Dit is gewoon daten. Dus ik zou, oké. En toen maakten we dus een afspraak voor, weet ik veel, 2 weken later om nog een keer een biertje te drinken of zo.
Ook lang ertussen.
Ja.
Hoeveel dates ga je dan daartussen dan weer?
Ja, misschien moet hij daartussen weer. Ja. I don't know. Oké, toen gingen we dat doen. En toen merkte ik al dat hij mij daarna best wel vaak zat te appen. Dus gewoon met random, dan had hij iets in een krant gelezen, ging hij dat appen. Ik ben gewoon heel slecht in appen eigenlijk. Mm-hmm. Of in small talk via de app. Ik kan dat gewoon niet. Dus ik zat dan steeds een beetje van, oh ja, vet. Of zo, of dan vergat ik te reageren, of weet je. En ik dacht ook een beetje van, ja, ik zie je toch over 2 weken. Zeg maar, waarom moet ik nu de hele tijd soort van tussendoor van leuk, vet, oké. Nou, en toen op een gegeven moment, stopte die daar ook mee. Nou, toen was dus die dag van die tweede date. Ja, maar sorry, ik hoef hem toch niet de hele tijd te entertainen. Maar dit hoor ik, dit zeiden ook al mijn vriendinnen zeiden ook, ja, dit is wat mannen willen. Die willen een penvriendin. Nou, ik laat me niet als penvriendin inzetten, kennelijk. Nou, dus toen was die dag van die date. Dus ik was echt over een uur al. Dus ik appte hem van, hey, waar zullen we afspreken?
Mm-hmm.
Appt hij terug van, oh, ik ging ervan uit dat het niet meer doorging. Omdat je niet had gereageerd.
Ah, ja.
Dus ik echt zo, oh, dus ik zo, nou.
En dat de spelregels?
Toen belde ik hem dus. Dat is natuurlijk helemaal een faux pas.
Dat was heftig voor hem.
Ja, toen zei ik, ja, sorry, ik was niet op de hoogte van dat dit is hoe dat erbij hoort of zo. En toen was hij zo van, oh, oké, ja, nee, ja, ik dacht gewoon dat je daardoor niet echt geïnteresseerd was of zo.
Mm.
Ik zo, maar ik had toch een afspraak met je gemaakt, zeg maar. Hoe moet ik meer aangeven dat ik geïnteresseerd
ben? Nou, op zich...
Ga je nou op?
Ja, nee, maar een reply op iemand die enthousiast en een stuk deel.
Maar ik ben gewoon niet iemand die dan... Eindeloos.
Ik snap wel dat hij dacht van, ik weet niet of dit...
Dus toen zei hij van, oké, dan had ik maar een telefoon. Zei ik van, weet je wat, oké, never mind. Dit heb ik dan niet goed gedaan. Maar laat me dan gewoon een andere datum weten dat je kan. En dan zie ik je dan.
Ik hang echt aan je lippen trouwens.
Nou, ik hoor weken niks.
Ja.
Hij laat gewoon niks van zich horen. Dus ik dacht gewoon, ik ben gewoon geghost.
Ja.
Toen...
Kunnen ook dit gewoon de aflevering
dit is. Gewoon hierna is gewoon klaar. Dit is genoeg. Ik heb genoeg geleverd hierna. Toen hebt hij mij in 1 keer. Nou, ik denk zonder overdrijving na 4 weken of zo weer van hoe zit je donderdag?
Ja.
Echt zo ook. Alsof we de hele tijd elkaar en alsof hij mij niet na dat telefoontje gewoon totaal had gekozen.
Ik denk wel dat hij in de war was van jouw communicatiestijl. Dat hij dacht van ja. Hij heeft denk ik waarschijnlijk, ja, ik denk dat hij heel lang heeft nagedacht van, oké, hoe ga ik nu weer het gesprek beginnen? Zij houdt niet van small talk. Hoe zit je donder? Ja, ik snap ook deze wel.
Maar ik dacht toen echt, sorry, als je zo, zeg maar, ik had gewoon die date in mijn agenda, had hij gewoon, waar hij gewoon overheen had gepland. Ik had gebeld, gezegd van, nou, plan dan een, nou, toen had hij weer, toen had ik echt zoiets van, oké, yo, dit werkt niet, weet je wel, never mind. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen is, toen ik die gast ontmoette, was ik zo van hem onder de indruk. Ik vond dat zo'n leuke, aantrekkelijke, interessante jongen.
Ja.
Zodra we die date-fuik ingingen, whatever it is, dacht ik echt...
Nou ja, eigenlijk wat je zegt, is dat jullie zijn nooit meer teruggegaan naar het gesprek waarom je elkaar leuk vond.
En gewoon helemaal in die soort van lost in whatever die omgangsvormen dan zijn. Nou ja, dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, heb ik hem dus geghost. Want toen dacht ik, ja, ik heb hier geen zin meer in. Sorry.
Heeft hij daarna nog een keer een leuk stuk gedeeld of zo? Of niet?
Nee. Die keek wel uit natuurlijk.
Waarschijnlijk luistert hij wel.
Dit alles. Ik vond het echt een leuke jongen. Dat wil ik echt gezegd hebben. Ja. Ik vond het echt
een
leuke jongen.
Ja, ik snap wel een deel van zijn... Ik snap niet zeg maar dat hele etiketten ding.
Nee, ik ook niet. Maar dat was waar dit misging. Dat ik gewoon, ik ben nooit in die datewereld. Ik begreep dat niet. Weet ik veel dat je inderdaad moet reageren. Nou, anyway. Ja. Wat we hiermee willen zeggen
leuke
is...
Leuke intro.
Daten is een hel. Ja. En dat is het onderwerp van deze aflevering. Ja. We hebben luisteraars geïnterviewd over hun date. Andere dateervaringen was... Heel erg interessant.
Ja, zeker.
En we hebben er ook onderzoek naar gedaan. Nou, zij zijn allemaal niet de enigen die er allemaal helemaal klaar mee zijn. Er is sprake van
date fatigue
en date burn-out. Maar echt, ik zie het ook heel erg om me heen. Dus mijn vriendinnen, my god, echt wat die doorstaan.
Ja.
In de loopgraven. Van de datewereld is echt. Nou, ik vind soms echt hoe
noemen ze. Kan je
nou, dus bijvoorbeeld dat ghosten.
Ja.
Wat ik dan misschien ook heb gedaan. Maar dus ik heb echt vriendinnen die met een man op date gaan. Helemaal leuk, weet je wel. Misschien zelfs zoenen of seks of whatever. Mm-hmm. Die gewoon 3-4 dates hebben. En het bij wijze van spreken al hebben over de namen van hun kinderen. En dan in één keer nooit meer iets horen. Nooit meer.
En dan komt er dan nog een moment dat er een soort mea culpa komt.
Nee.
Omdat je 3 maanden later misschien zegt, ik had iemand anders ontmoet.
Nee, heel soms krijg je nog een berichtje van, ja, sorry, ik ben weer met mijn ex. Maar gewoon echt, ik vind dat zo grof hoe mensen met elkaar omgaan.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld, na 1 date, weet je wel, gaat iemand om date. En dan krijgen ze meteen, je bent net thuis, 10 minuten later, van krijg je meteen een appje van, er wordt niks, doei.
Ja.
Echt als sollicitatie. Zo zakelijk. En het heeft zo niks meer van kwetsbaarheid of op zoek zijn naar verbinding. Maar echt een soort van bijna swipen in het echt. Weet je wel? Van, ben jij leuk genoeg of swipe ik weer door?
Ja, ik denk dat ik heb dus een soort van theorie dat dit, dat zeg maar de marktdynamiek van die datingmarkt. Dus gewoon het venture capital spel wat achter de schermen gaande is. Dat weer klinkt in het gedrag van mensen.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat was nu ook een onderzoek dat had The Guardian gepubliceerd. Dat de snelheid waarmee mensen dating apps downloaden en verwijderen. Wat ik heel veel mensen om me heen ook zie doen. Van, ik heb Hinge gedaan. Dat staat op de 2e plaats na apps waarmee je kan online gokken.
Oh ja?
Dus dat is gewoon de soort van... mentale gesteldheid waarmee mensen daar ook in zitten.
Is in feite natuurlijk gewoon een nog een social network.
Het levert zo in aan menselijkheid, doordat die apps dus zo draaien eigenlijk op die algoritmes en dus dat verslavende effect hebben van doorswipen. Wat dus heel erg doorklinkt ook in het echte leven. Kennelijk komen er dus ook allemaal nieuwe manieren om met elkaar om te gaan met dus woorden. Dus bijvoorbeeld benching. Dus dat iemand... wat eigenlijk met mij gebeurde.
Afwegen.
Nee, benching. Op de bank worden gezet. Zo van,
benching.
Ik ben nu even niet klaar voor jou, maar hierbij ben je even gebenched.
Ja.
Je hebt ook breadcrumbing. Dat vond ik ook interessant. Dus dat je iemand
het is wel erger dan benching.
Net genoeg aandacht geeft om zeg maar iemand aan het lijntje te houden. Maar
dit,
maar ook
is,
niet.
Dit is waarom jouw vriendinnen zeiden dat benchen, dat dat oké was. Omdat zij wisten, er is ook, je wordt
nog
niet gebreadcrumbed.
Nog iets erger, breadcrumbing. Ja.
Dan ben je echt een soort van de paria van de app, zeg maar.
Nee, en dan heb je dus nog ghosting. Nou, en dat is dan, dat vind ik zelf, ja, ik vind dat ook echt,
ja,
echt heel grof. Nou, en wat hebben we gedaan? Julia en ik hebben de afgelopen week dus luisteraars geïnterviewd. Of zij ook...
Soortgelijke anekdotes als die van jou hoort.
Ja, niemand had zo'n erg. Nee, mijne viel nog in het niet bij wat ik heb gehoord de afgelopen weken. Julia die had de voorgesprekken gedaan. Die kwam uit de opnameruimte met een soort enorm treurig gezicht. Die zei, ik ben zo depressief geworden van de... Dacht ik, jezus... Gen Z'er, hoe zwaar kan het nou zijn? Nou, toen ging ik zelf...
overprikkeld.
Ja, toen kwam ik zelf ook weer helemaal depressief.
Ik had dit zelfs van het lezen van de gespreksverslag.
Ja, precies. Nee, dat was echt goed. Oké, we gaan er snel naartoe. We gaan een paar mensen aan het woord laten die... die nog veel heftiger dingen meemaken dan ik. Ja, je bent al vrij lang single, geloof ik. En je hebt ook echt veel gedate, toch?
Ja, inderdaad.
Want waar hebben we het over? Wat is veel daten?
Ik ben al 10 jaar single. Mm-hmm. En ik heb, nou, ik heb laatst even teruggerekend voor een vriendin. Ik heb in de afgelopen 2 jaar wel echt meer dan 40 eerste dates gehad.
Wow.
Dus daarbij tel ik dan zeg maar de tweede, derde, vierde dates niet eens bij op. Ik denk dat het vooral als vrouw eigenlijk best wel lastig is. Want ik moet zeggen, het grootste probleem waar ik zelf met daten tegenaan ben gelopen, eigenlijk dat mannen niet zo heel goed zijn met hun emoties.
Mm-hmm.
Überhaupt op zichzelf reflecteren. En zeg maar, als je jong bent, weet je, ergens begin 20 of zo, als je studeert, ja, dan boeit het allemaal niet zo, want dan ben je er zelf ook niet zo mee bezig.
Mm-hmm.
Maar wat ik dus ook heel erg om me heen zie, ook met vriendinnen, ja, op een gegeven moment zo eind 20, dan loop je toch een beetje tegen je eerste crisis aan in je leven. En veel vrouwen die gaan dan in therapie en die leren gewoon zichzelf kennen en die steken er echt tijd en moeite in. Bij mannen, misschien ben ik een beetje aan het generaliseren, gebeurt het pas een beetje rond een eerste scheiding, zo begin 40.
Ik heb het idee dat die mannen van 30 gewoon heel anders erin zitten of zo. Dat die gewoon echt veel meer zin hebben van, oh, ik zie wel. En,
ja, kijk, zij hebben natuurlijk ook geen biologische klok die meespeelt. Ik denk dat dat ook uitmaakt. Mm-hmm. Niet dat ik nou zo enorm op die klok zit. Maar ja, wij zijn toch tot op een zekere leeftijd natuurlijk vruchtbaar. Ik denk dat dat toch onbewust ook meespeelt.
Mm-hmm.
Als je ook als je een kinderwens hebt, überhaupt.
Ik ging even tellen. Ik heb iets van 22 mensen gedate vorig jaar. En dat ging nooit verder dan 3 dates. Dus het stopt ook heel snel weer.
Ik heb gewoon 10 dates in de planning staan in de komende 2 weken. En van oké, gaat druk worden. Niet per se voor die avond, zeg maar. Ik zeg van, ik ga gewoon een klik vinden. En ik ga er wel eerlijk over zijn van, hey, ik ben niet per se op zoek naar een volgende relatie. Maar als je gewoon, weet je wel, nummers uitwisselen en laten we nog een keer wat leuks gaan doen.
Ik heb net een documentje getypt ter voorbereiding met de voor's en tegens van daten op dit moment. Ik kwam op 1 voordeel en op 20 nadelen.
Ik was vooral eigenlijk het meest geschokt, denk ik, door de frequentie.
Echt, dat je denkt, maar we hebben deze mensen werk?
Dat is 40 dates, 40 eerste dates in een jaar.
Ja, dat is gewoon letterlijk iedere week met als je een beetje
met een nieuw iemand.
Ja.
Hoe vermoeiend.
Echt een project is het.
En ook die gast, die was echt net single. Die was een week single of zo. Die had nu al 10 dates gepland in 2 weken.
Ja.
Maar ook vooral dat je, sorry, maar dat je zo, misschien ben ik een soort romantische ziel of zo, maar dat je dus 10 dates al plant.
Ja, maar
dus dat je ook helemaal niet, dan kan je toch, dan denk je toch ook de hele tijd van ja, morgen weer een date. Dan kan je toch helemaal niet de soort van emotionele energie opbrengen om te denken van, is dit misschien wel de moeder van mijn kinderen?
Ja.
Want je denkt, ja, ik moet een beetje vroeg naar bed, morgen heb ik er weer een. Je ziet gewoon heel erg wat die dating apps doen. Namelijk een soort, het wordt gewoon een game, zeg maar. Mensen, ze vinden zichzelf in die situatie van oké, ik ben single, ik moet er iets mee.
Ja.
Het is ook zo als je single bent. Het enige wat iedereen de hele tijd aan je vraagt is, hoe is het met de liefde? Hoe is het met de mannen? Doorvertel, hoe is het met de mannen? Ja. Mensen vinden dat ook waanzinnig interessant.
Ik denk ook dat je ziet dat die markt staat best wel onder druk.
Mm-hmm.
Die aandelen van die matchgroup, wat Tinder en nog een aantal van dat soort match en grote datingbedrijven. Die zijn 40% gedaald in het afgelopen jaar.
Oh ja?
Ja, het aanbod is gewoon heel erg verbreed. En ze strijden allemaal om dezelfde... De markt is niet
zo groot. En de markt staat ook letterlijk onder druk in die zin. Want dit gaat natuurlijk wel vooral over daten rond je 30ste, zeg maar. Mm-hmm. En dat is wat we ook wel echt horen van die vrouwen. En dat is ook wel echt wat ik om me heen zie. Is dat vrouwen van 30 of iets daarboven, die zijn gewoon wel echt klaar om te settelen. Weet je wel? Die hebben natuurlijk ook... Nou, ik haat het woord, maar ook een soort van de biologische klok waar ze mee bezig zijn. Die zijn gewoon klaar voor iets serieus. En die hebben dan toch met die mannen het gevoel dat die eigenlijk maar een beetje lopen te kloten. En dus bijvoorbeeld 10 dates in 2 weken plannen, waarvan ik ook wel...
Ja, maar goed, aan de andere kant, die vrouw, hij heeft wel ook die 10 dates. Dus die vrouwen...
Ja, hij is er, hij gaat er ook wel voor. Ja. Ja. Nee, ja. En die vrouwen swipen zich ook suf.
En ik denk dat, dat
ze... Maar wat we wel hoorden van de vrouwen weer, was dat die dus zeiden van... het was gek, want eigenlijk ze maken elkaar gek. Want zeg maar, vrouwen vinden dat mannen te snel afhaken. Mm-hmm. Terwijl mannen vinden weer dat vrouwen te veel verwachten.
Ja, precies.
Nou ja, en wat er dan dus ontstaat is... het was er natuurlijk op wachten. De date burn-out.
Ja.
Dat is dus een serieus... De New York Times heeft er al over geschreven. Ja. En het wordt ook gewoon op sites over psychologie en zo, zeker in Amerika, al geduid. Want het is gewoon, kijk, alle relaties die je aangaat hebben gewoon invloed op je welzijn en op je mentale gezondheid. Maar die romantische relaties natuurlijk zeker. Mm-hmm. Wat er vooral gebeurt, is dat er natuurlijk een soort uitputting ontstaat. Niet per se, denk ik, met het daten zelf, maar met de gevoelens die je eraan overhoudt. Maar goed, het wordt zakelijk gemaakt door die apps. Maar ondertussen is het natuurlijk wel heeft het heel veel impact op je mentale welzijn. Want bijvoorbeeld ook die meiden die ik dan had gesproken. Als je zo vaak wordt geghost of wordt afgewezen. Ja, op een gegeven moment vind je jezelf natuurlijk ook minder waard of zo. Ja. Voel je dat zo? En dan ga je toch weer naar die app kijken om te kijken of er een nieuw iemand... En dan kom je in zo'n soort vicieuze cirkel waarbij je eigenlijk veel te veel van dat daten verwacht. En ondertussen veel te weinig ervan terug.
Ja, en je krijgt het denk ik ook de hele tijd. Dat is ook het probleem van... Er is ook de dag daarna weer meteen een goed gecureerde andere persoon, zeg maar.
Nou ja,
de algoritmes worden ook beter.
Je had op Refinery29 dat je ook een heel goed... artikel dat van iemand die ook op 150 eerste dates achter elkaar was geweest. Dat je echt denkt, nou, dan weet je het al helemaal. Dat gaat wel ver, zeg maar, vind ik. Maar dat zij ook beschreef dat het ook een soort van bijna een soort game werd met haarzelf. Dus ook als zij die persoon niet echt leuk vond, wilde ze toch die bevestiging krijgen. Omdat ze zo ingedeukt was door al die personen die haar hadden geghost en zo.
Ja, ja.
Maar dan denk je toch, als je dat soort dingen leest van... Oké, het idee was dat we met die dating apps een soort van... dat het makkelijker zou worden om leuke mensen te ontmoeten... en misschien een relatie te beginnen. Maar het wordt alleen maar moeilijker en uitputtender. Ja, en gewoon vreselijk.
En wat is het punt? Van waar ben je naar... Zeg maar, waarom doe je het überhaupt?
Nou ja, omdat je toch... Nou ja, dat is dus wat we ook in die interviews heel erg hoorden. Dat er is wel een soort grote angst om alleen te zijn. Ja. Of alleen te eindigen. Want dat was ook wat veel... Mensen zeiden die we spraken, was ja, veel mensen om me heen settelen. Bijna iedereen is een stel. Laten we er even naar luisteren.
Ik begon met dat er out of nowhere opeens een soort druk uit de lucht kwam vallen. Voor mijn gevoel van, nu moet het of zo. Of nu, je hebt lang genoeg gespeeld, nu moet er wat serieus gebeuren. Nou, grappig genoeg, echt de maand dat ik 30 werd. In maart ging ik opeens insane veel daten. Het was echt 1,5 jaar daarvoor helemaal niks. En heerlijk, pijs en vrede, rustig. En toen opeens dacht ik van shit, ik ga de boot missen. En dat wordt dan nog versterkt door het feit dat bijvoorbeeld ik ben een nakomertje. Dus al mijn broers en zussen zijn 10 jaar ouder. En die hebben allemaal, nou ja, die waren rond mijn tijd echt al lang getrouwd en bijna kinderen. Dus dan denk je echt van, hé, wat is er mis met mij?
Bij mij nog heb ik ook mensen die kopen huizen, die krijgen kinderen. Of hebben al lang een stabiele relatie. Op een gegeven moment, ja, als je omgeving natuurlijk wel die stap maakt, dan is hard werken en carrière maken heel leuk. Maar dan wil je die andere kant van vrouwen ook wel zien.
Ja, dus eigenlijk was het een beetje een draai in het hele onderzoek en het thema van deze aflevering ook. Was van, hebben we nou een probleem met daten?
Ja.
Of hebben we een probleem met alleen zijn?
Ja.
Of single zijn, beter gezegd.
Ja, of
en hoe we dat zien.
Met samen zijn ook weer een soort van, daar zit.
Ja, je bent on-af als je alleen bent. En dat is wat ik ook heel erg heb ervaren. Elke keer als ik weer vrijgezel ben, dan gaat het er meteen heel erg over. Van, oh, door, je vindt wel iemand nieuw. Of hoe is het met het daten? Zit je al op een app? Weet je wel? Terwijl het hele idee van, nou, misschien hoef ik het even niet. Of voel ik me wel even prima. Of misschien boeit het me gewoon eventjes niet.
Ja.
Dat lijkt gewoon niet in mensen op te komen. En dat is wel, ik heb dat voor mijn boek ook wel onderzocht.
Mm-hmm.
Als het bijvoorbeeld gaat over, nou, dat is dan specifiek over vrouwen. Maar dat vrouwen eigenlijk gewoon toch altijd geacht worden om zich te soort van modelleren naar het model van echtgenoot en moeder. En op het moment dat je dat niet doet, dat je dan dus heel veel ja, tegenstand. Tegengas. Ja, eigenlijk. En heb je bijvoorbeeld een schrijfster die heeft dat helemaal doorgetrokken naar de heksenvervolgingen bijvoorbeeld. Ja, dat is een beetje grim. Maar ja. Je ziet wel dat heksen, tussen aanhalingstekens, waren altijd vrijgezelle vrouwen.
Ja. Ja.
Dat konden mensen gewoon niet bij elkaar krijgen in hun hoofd. En nog steeds is er, ja, het is niet meer dat we die mensen nog verbranden, maar er is nog steeds een soort maatschappelijke weerstand.
Ik vind deze vergelijking wel treffend hoor.
Ja, ik ook. Zeker. Want nog altijd worden, voor mijn gevoel, zeker vrijgezelle vrouwen op een bepaalde manier niet geaccepteerd. Terwijl bij mannen heb ik toch het idee, jawel, er wordt toch wel veel meer aangemoedigd. En ook zo van, ja, dat was dan mijn enige persoon dat ik hier onder.
Ja, dat is een soort cultheld of zo.
De dude uit de Big Lebowski, dat is dan de enige dan, die ik kon
Bridget verzinnen. Jones, maar die was,
ja, maar
ook
die was heel erg met mannen bezig. Ja. Terwijl de dude is niet bezig met een relatie. Nee. Maar bij mannen is het toch ook wel iets meer als een man dan vrijgezel wordt op zijn, weet ik veel, 1, 2, 33, is toch een beetje van YOLO gast. Ga even lekker rond. Ja. Weet ik veel. Ik doe nu mannen na. Die tegen ook super seksistisch. Ja, eigenlijk echt heel seksistisch. Maar goed, ik heb wel het idee dat voor vrouwen moeilijker is. Jij niet?
Ja, wel. Maar ik heb wel dat onaffe idee, dat geldt denk ik ook tot op zekere hoogte wel voor mannen. Maar ik denk dat het een algemeen ding is van, we zijn als samenleving gewoon geobsedeerd door dat idee van het gezin. Toch?
Nou ja, maar dat zie je ook, had je tijdens de verkiezingen eind 2023, dus dat is echt nog super kort geleden, had echt elke partij richtte zich in de campagne expliciet op gezinnen. Dus de VVD, die had het op belasting voor energieverlagen voor gezinnen. CDA, vergroten van bestaanszekerheid. Vooral voor gezinnen is het van heel groot belang. BBB benadrukte dat iedereen moet brood op de plank krijgen. Ja, juist voor je eigen gezin. Ja. Ontzicht, makkelijke manieren voor koppels om aan een huis te komen. Maar niemand zegt, hey, hoe zit het eigenlijk met die alleenstaande? Terwijl er zijn superveel eenspersoonshuishoudens in Nederland.
Een single partij.
Er zijn 8,3 miljoen huishoudens in Nederland, waarvan 3,3 miljoen één persoon.
Ja. Ja.
Zo bizar dat onze politiek dan nog zo gefixeerd is op.
Ja, ik was dus ook iets dieper in dat idee van het gezin als ideaalbeeld gedoken. En ja, ik wist dit helemaal niet. Maar het idee van het gezin is nog helemaal niet zo heel oud. Een soort eind 19e eeuw is dat pas een beetje opgekomen. Daarvoor voerde je een kind gewoon met z'n allen op.
Ja.
Heel gezellig vond ik dat.
Ja, het is heel erg goed.
Eén groot vangnet.
Het is heel kapitalistisch, het gezin.
Ja, precies, omdat het gezin een soort doelgroep is. Je kunt dat specifiek targeten, het gezin blijft consumeren.
En er is gewoon de verdeling van werk en zorg. Dus de man werkt en de vrouw zorgt, wat gewoon een rete-efficiënt systeem is.
Ja, en inmiddels is dat dus zo
systemificeerd.
Ja, systemificeerd.
Ja.
Dat er dus allemaal financiële nadelen aan alleen zijn. En,
ja.
Dat is natuurlijk algemeen bekend dat met zorg en huurtoeslagen en zo, dat soort dingen gelden. Maar ik was bijvoorbeeld ook even naar wat meer soort day-to-day uitgaven gaan kijken. Van bijvoorbeeld in maaltijdbezorgboxen. Van kijken
ons wel bekend.
Ja, precies. Wat daar dan het verschil is tussen als je hem voor je gezin bestelt en als je hem alleen bestelt. En, omdat dat ook de propositie van die dingen is altijd van, je krijgt wat je gebruikt.
Ja.
Dus dan zou de eenpersoonsbox,
die moeten gewoon meer eten.
Ja, die zou gewoon, zeg maar, gewoon letterlijk een vierde van de vierpersoonsbox moeten zijn. Nou, heb je natuurlijk de bezorgkosten, die zitten er sowieso bij. Dus die is al relatief duurder. Maar de inhoud van die box is ook gewoon even duur praktisch als de tweepersoonsbox.
Maar dus je betaalt gewoon meer.
Je betaalt gewoon hetzelfde bedrag pretty much.
Ja, maar dat is natuurlijk met alles, ook met belastingen.
Ja, dat vond ik dan weer zo'n typerend ding van,
Maar ja, het is ook een soort, het lijkt ook een beetje als je bijvoorbeeld, hey, het is heel veel met dat hele therapieverhaal en iedereen die zo obsessed is met zelfverbetering en zo. Maar dat lijkt ook altijd heel erg toe te werken naar een
klaar
relatie.
Zijn
voor liefde. Ja, weet je, dat was ook, ik moest voor de volgende keer keek ik dat programma Love Raft. Mm-hmm. Sowieso echt een aanrader. Ja. Dat zijn dus allemaal, het is niet normaal. Het zijn allemaal dertigers. Die gaan dan naar een eiland in Zweden. En dan gaan ze daar een soort van liefde vinden. Met elkaar dus. Mm-hmm. Dus ze zijn dan gematcht
op basis van wetenschap. Weet je wel, zijn ze dan aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Het grappige was, iedereen die daar zat, had zo'n heel erg verhaal over zijn eigen coachingstraject. Of weet je wel, dus alles was, ik heb heel veel geleerd over mezelf. Ik heb heel veel.
Het is een soort woke Temptation Island.
Ja, het is eigenlijk een soort woke Temptation Island voor dertigers. Voor zelfbewuste dertigers, ja.
Okay.
Maar goed, wat het grappige was dat die mensen hadden, die hadden jaren aan therapie en Wim Hof en alles achter de rug. En alles was gericht op dat ze een partner gingen vinden. Dus dat je denkt, dan gaat er toch iets mis in die therapie als het allemaal zo gericht is op het vinden van iemand anders die jou compleet gaat maken. Ja. Terwijl, waarom ben jij niet genoeg gewoon?
Ja, fascinerend.
Ja.
Waarom jij niet genoeg bent, dat gaan we zo ontdekken.
Ja.
Maar eerst gaan we naar sponsor 2.
Ach, mee, ja.
En draaien we 180 graden. Ja, want Achmea heeft een nieuwe podcast geproduceerd. Mm-hmm. Die heet 180 graden. In die podcast gaat host Charit alles Uppelschoten. Zij gaat in iedere aflevering op zoek naar een nieuw perspectief op een specifiek maatschappelijk vraagstuk, zoals klimaatverandering, eenzaamheid of geluidsoverlast. Ook belangrijk. En ze neemt je als luisteraar mee op zoek naar mogelijke oplossingen en antwoorden in al die problemen en dilemma's. En de eerste aflevering gaat over, eigenlijk waar deze aflevering ook over gaat,
ja, het dertigersdilemma. Wat is nou eigenlijk het dertigersdilemma? Ik heb wel het idee dat het nog speelt in die zin dat mensen nog steeds, dus dat zie je ook in dat daten, dat er zo'n hele optimalisatie is. Dat mensen toch denken dat ze rond hun 30ste alles gefixt moeten hebben of zo. Dus werk, huis, relatie, ja. Alles moet perfect zijn.
Dit is dus het 30ste dilemma wat aan jou knaagt. En Charit spreekt dus in die podcast met Madame 30ers over dat 30ste dilemma. Het haalt er experts bij. Het is echt best een goed gemaakte podcast. En het doel van Achmea om die podcast te maken is dat ze willen laten zien dat er in het bedrijf ook elke dag wordt nagedacht over die maatschappelijke uitdagingen. En dat ze eigenlijk gewoon begrijpen waar jij zelf ook tegenaan loopt op het gebied van duurzaamheid, wonen, gezondheid en mobiliteit.
Ja, het is eigenlijk gewoon waar VSR ophoudt, gaat Achmea verder.
Precies. En om daar echt impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Een baan bij Achmea staat dus voor zinvol werk. En lijkt dat je wat en wil je weten hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland, kijk dan op werkenbijachmea.nl of luister de podcast 180 graden in jouw favoriete podcast app.
Wat eigenlijk is dus, ja, volgens ons het probleem dat de samenleving gewoon moeite heeft met singles.
Ja.
Of het nou is hoe je op een verjaardag wordt bejegend, of het nou is hoe je door de politiek wordt bejegend, of het nou is dat je constant veel meer moet betalen dan andere mensen, et cetera.
Ja.
De samenleving lijkt singles gewoon niet echt te accepteren. En daardoor maken mensen zichzelf gek met het idee dat ze onaf zijn of niet goed.
Ja, daar is de firma Match dus heel goed op ingesprongen.
En daar is toen een soort product opgekomen, namelijk dating apps. En daar gaan mensen dan hun heil op zoeken. En ja, wat gebeurt er als je met zo'n soort van, ja, net zoals inderdaad met gokken of whatever, drinken, verslavingsgevoelige dingen. Op het moment dat je met zo'n insteek eraan begint, ja, dan wordt het al snel iets wat je alsmaar moet doen om je wat beter te voelen over jezelf. Dus eigenlijk, ja, die dating apps die werken zo goed omdat ze die angst voor eenzaamheid die bij zoveel mensen heerst, eigenlijk een soort van compenseren en kapitaliseren met een soort game die je uiteindelijk alleen maar eenzamer maakt. Ja. Waardoor je weer vaker op die app gaat.
Ja,
en waardoor je elkaar ook beschadigt. Want daardoor ga je ook,
die gokvergelijking is eigenlijk wel geinig. Want het zegt toch over het casino is toch uiteindelijk van het huis wint altijd. Of zo, toch? Van, als eigenlijk met die dating is. Want uiteindelijk kom je terug.
Tinder wint altijd.
Precies.
En you are lonelier. Ja. Ja, nee, maar dat is het echt. Dus ik denk dat dat aan de hand is. En ik denk daarnaast dat we dus ook echt gewoon nog steeds veel te veel op die romantische relaties zitten. Dat we eigenlijk toch van de, ja, het daten of de relatie die daaruit voortkomt, toch het idee hebben dat dat al je problemen en al je negatieve gevoelens moet oplossen. En dat is ook, Esther Perel heeft het daar ook vaak over. Zij noemt dat volgens mij ook romantisch consumentisme of zo. Dus het idee dat je dus eigenlijk als een soort consument naar die relaties kijkt van, dit moet alles voor mij fixen en ook die ene persoon moet alles voor mij zijn.
Ja.
Waardoor vaak mensen die in relaties zitten, bijvoorbeeld hun vrienden best wel verwaarlozen, zichzelf ook bijvoorbeeld niet meer echt alleen hobby's of zo gaan onderhouden. En dus ook, waardoor je ook vaak ziet van dat mensen echt zo van relatie naar relatie rennen. Weet je wel, omdat er voor hun gevoel daarbuiten niet zo erg veel is. Er is die situatie waarin gewoon je relatie alles voor je moet zijn. Dat is gewoon eigenlijk helemaal niet zo gezond.
Nee. Nee, wat dat betreft vond ik dat stuk dus echt heel leuk. Over dat gezin. Van dat ging dan wel over hoe je voor een kind zorgt. Maar het idee dat je dat dus met z'n allen deed of zo. Is hier toch ook op van toepassing. Dat je, het is niet zo dat één persoon jou moet helpen met al je
alles. Doel.
En perfect moet kunnen luisteren over alles. Oh, mijn vriendin gaat zo blij zijn dat ik dit nu zeg.
Dit ga je nog wel horen.
Maar dat is wel echt zo gewoon.
Ja, eigenlijk van dat hele verhaal van je moet eerst van jezelf houden, bla bla. Dat zouden we eigenlijk moeten omdraaien naar je moet eerst gewoon zelf zorgen dat je je minder eenzaam voelt. Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik besef ook echt dat dat niet voor iedereen even makkelijk is. En dat eenzaamheid gewoon een heel groot probleem is. Een steeds groot probleem. Maar dat je misschien niet moet verwachten dat dat opgelost wordt door een nieuwe hinge date. Ja.
Het enige wat we wel niet benoemen, bedenk ik me nu, is dat niet iedereen is even sociaal begaafd.
Ja.
En als je gewoon iets onhandiger bent, dan kan zo'n dating app eigenlijk misschien juist wel jou in staat stellen om een band op te bouwen met iemand.
Oh nee, maar ik denk ook echt dat een dating. Ik denk ook dat het heel goed kan zijn. Dat het heel veel voor mensen kan oplossen. Maar ik denk dat we er gewoon een beetje in doorslaan. En dat we de algoritmes eigenlijk meenemen in ons gedrag. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje: hoe los je dat nou op?
Mm-hmm.
Hoe zorg je dat mensen die app een beetje.
Hoe deescaleer je je
een beetje met beleid gebruiken, zeg maar. En ik zat te denken, ik heb gebruikt OneFit, die app. Mm-hmm. En het liefst wil ik natuurlijk gewoon altijd naar RoseCycle.
Ja.
Maar dat mag niet van OneFit. Want je mag maar 4 keer per maand of zo naar RoseCycle. En daarna moet je dan allemaal andere dingen gaan doen.
Ja.
Dacht, misschien moet zo'n date-app zou dat eigenlijk ook kunnen doen. Dat je gewoon per week maar 1 date mag. Of per maand 2 dates.
Mm-hmm.
Maar goed, dan gaat die app natuurlijk dus tegen zichzelf inwerken. Want mensen willen natuurlijk tijd dates.
En dat is dus
ik zou dat vet vinden.
Ja, maar je hebt een dating app die alleen op woensdag.
Nee, Thursday donderdag. Sorry,
donderdag werkt. Dat is op zich een stap in de goede richting.
Ja.
Ik vond het een superleuk idee. En ze hebben ook echt goede ads en zo. Maar ik denk van die gaan nooit financiering kunnen ophalen.
Nee?
Het is een attention economy, toch?
Van maar dat is het gewoon. Het welzijn van de mens wordt nu beperkt doordat ze zichzelf de hele tijd weer naar dat swipen getrokken voelen.
Ja.
En dat op elkaar afreageren.
Zodat zij de winstgevendheid van match en al dat soort.
Ik zou dat vet vinden als een app dat zou doen. Maar goed, daarvoor dus eigenlijk zou ik zeggen van laten we toch scherper zijn op hoe we naar single zijn kijken. Mm-hmm. En misschien niet aan elkaar vragen meteen als iemand single is van hoe is met je dateleven of ben je aan daten. Ja. Maar misschien gewoon
Heb jij gechilled deze week?
Nou, of gewoon hoe is het met je vrienden? Doe je leuke dingen? Heb je een leuke hobby of zo? Er zijn toch zoveel meer dingen.
Daar hadden we het voor de aflevering. De vraag van dat niemand je ooit vraagt. Iedereen vraagt je hoe is het met de vrouwen
relatie?
Of hoe is het met je relatie?
Ja.
Niemand vraagt je inderdaad hoe is het met je vriendschappen of zo.
Ja.
Dat is een goede vraag.
Heel goede vraag. Want dat is echt
goede vraag voor tijdens een date.
Ja, ik denk wel dat veel zegt over je welzijn.
Maar cultiveer inderdaad je alleen zijn. Net zoals dat.
Ja, maar en dus ook naar anderen toe. Dus wees ook niet als mensen single zijn zo gefocust op en, weet je wel.
Ja.
In het kader van hobby's.
Ja.
Wij zijn enorm aan het hobbyen met het hele team. We hebben een hele leuke aflevering voor volgende week gepland. Namelijk een aflevering over Nieuwedammerdijk.
Ja.
Ik kijk hier zonder overdrijven al 4 maanden naar uit.
Mm-hmm.
Timo heeft al een aantal dingen opgenomen. Die woont op de Nieuwedammerdijk. Dat is ook de aanleiding, zijn verhuizing.
Ja.
Ik
heb er gewoond.
Jij hebt er gewoond. Ik wil er wonen. Dat is eigenlijk alle gevoelens die we erover hebben. Dus het wordt een andere aflevering dan normaal, denk ik, van ons. Op locatie.
Ja.
Op reportage.
Ja.
Ja, maar dit is ook echt iets wat we vaker willen gaan doen. Dus ik heb
een beetje een klein vormexperiment.
Het is een vormexperiment. Hoe leuk.
Stay tuned voor een vormexperiment. Stay tuned. Nee.
Nog één keer.
Dus stay tuned voor ons vormexperiment.
Tot volgende week.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.